Welkom bij de podcast van Samenzorg VZW. In de podcast wordt geen medisch advies gegeven, maar worden er waardevolle elementen aangereikt in een fysieke, een mentale, een emotionele, een spirituele of bredere sociale context, zodat mensen zich bewust kunnen worden van hun zelfhelend vermogen en de zorg voor hun gezondheid mee in eigen handen kunnen nemen. In deze aflevering nemen Else en Luc samen met Bart Bolle, directeur en oprichter van SAMCIRCLE, de Script-S-methode door. Bart legt uit dat deze methode een 7-stappenplan is voor zelftransformatie, waarbij kleuren en schrijven wordt gebruikt om het onderbewustzijn en beide hersenhelften te stimuleren. De methode is holistisch en richt zich op emotionele, psychologische en fysieke aspecten. Hoe het precies werkt, dat kom je te weten in deze 5e aflevering van Samenzorg.
Dag Bart.
Dag Else en dag Luc.
Dag Bart Bolle.
Inderdaad. Als ik het goed onthouden heb, dan ben jij de directeur, bezieler van de SAMCIRCLE. Werk jij als transformatiecoach, als holistisch psychotherapeut, zeg ik dat juist?
Ja.
En daarnaast leid jij ook heel wat mensen op om als transformatiecoach aan de slag te gaan. En daarbij staat de script als methode centraal.
Ja, dat klopt helemaal, ja. Dat is de basis van alles wat we doen eigenlijk. Ja.
Misschien even vooraleer je wat meer gaat vertellen over wat die methode precies inhoudt. Het lijkt me wel interessant om te weten hoe je bij die methode bent uitgekomen.
Mijn moeder heeft die eigenlijk uitgevonden, of zij is de grondlegster van de methode. Ze is in 1990 is die methode ontstaan. Zij is dan ook begonnen met haar praktijk in 1990. En ze had nog een andere kleurentherapie, maar door dat allemaal te doen is de script-as-methode eigenlijk... Ze heeft dat deels binnengekregen via een soort mediumschap. En dat is, heeft zich vrij snel gevormd tot de script-as-methode zoals we nu kennen. Een 7-stappenplan als basis om therapie te doen, om mensen te begeleiden. Dus dat bestaat nu 33 jaar. En zo ben ik natuurlijk ingerold, met de paplepel direct meegekregen. Ik heb het begin meegemaakt. Ik heb altijd voor mijn moeder gewerkt voor de script als methode qua ontwerp van logo's en andere dingen. Dus ik ben er van het begin wel bij geweest, of heb het ook zien groeien. En het mooie, waarom dat ik het ook doe, ja, want ik doe het niet omdat mijn moeder het uitgevonden heeft, maar omdat het zo krachtig werkt. En dat ik ook de bevestiging gekregen heb, want we hebben het over script als methode, afgekort spreken we over SAM. Dus we spreken altijd over SAM. Het is ook een werkwoord geworden, SAMmen. Ik ben een SAMmer, we hebben gesamd en zo verder. Als haar eerste boek uitkwam in 2000, belde de drukker, op 8 november, 's morgens belde de drukker naar mijn moeder voor te zeggen, uw boek is klaar. En ik ben op 8 november, 's morgens om 8:30 geboren. Dus op datzelfde moment belt die man, uw boek is klaar. En dat was voor mij ook een signaal of een teken dat ik er niet meer onderuit kon, van hier moet ik iets mee doen.
Mm-hmm. Is er aan de methode veel veranderd in die tijd? Of was die van bij het begin wat die nu nog steeds is?
Ja, in principe wel. Er is weinig of niks aan veranderd. Dus wie de basis nu leert, is nog altijd hetzelfde. Dat 7-stappenplan is een heel sterke basis. Er zijn natuurlijk wel oefeningen gegroeid en na of zijstapjes die belangrijk zijn, die je kan doen. Want het is zo uitgebreid om te gebruiken of zo veelvuldig te gebruiken op zoveel verschillende of diverse aandoeningen of whatever wat er is. Maar de basis is exact hetzelfde gebleven. Wat erbij gegroeid is, is een kleurenkaart. Het gaat over kleuren en schrijven. En de essentie is dat of het in de hersenen werkt. Dus het zet beide hersenhelften in beweging. Het gaat herstel brengen in balans in de hersenen. Wat een start is voor balans in het lichaam. En die kleuren die zijn ook gegroeid tot een kleurenkaart. Dus we hebben eigenlijk ook een expertise van ons praktijk eigenlijk. Is gegroeid tot een kleurenkaart waar de samenvatting op staat van de betekenis van de kleuren. Elke kleur heeft zowel een negatieve als een positieve betekenis. Wat angst en liefde is, in principe. Waar je van gebruik kan maken. Hè. Mm-hmm. Dus dat is wel gegroeid in die mate.
Okay.
Maar de basis is nog altijd hetzelfde.
Ja. Ja. Je bent transformatiecoach. Je leidt transformatiecoaches op. De 7 stappen suggereren ook ergens een transformatie. Hoe gaat het in zijn werk?
Wel, de script als methode, zoals ik daarnet zei, een 7-stappenplan. Dus in 7 stappen doe jij een transformatie in jezelf. Ik zal misschien even kort de stappen overlopen. Dat geeft dan een beetje duiding. Stap 1 is schrijven en kleuren. Dus schrijven en kleuren is... Ja, kleur is altijd met wasco's. Die zitten in een zakje. Ja, en je neemt ook blind de kleuren. Dus je gaat nooit een kleur kiezen eigenlijk. Dat is ook om het onderbewuste aan te spreken en te vertrouwen in de juistheid van kosmos, het onderbewuste en wat er allemaal is. En dat is super frappant wat er dan uitkomt natuurlijk. Hoe dat die kleuren spreken, dat is een taal geworden eigenlijk. Dus die stap 1, je schrijft en je kleurt, of je kleurt en je schrijft. En dat start meestal bij emoties. Bijvoorbeeld, je bent kwaad, dan kan je kwaad opschrijven, heel letterlijk, en daar een kleur op nemen en je begint daar rond te kleuren. Het kleuren werkt in op de rechterhersenen en is gelinkt aan ons gevoel, aan de emoties. Het schrijven is linkerhersenen, dat is de ratio, dat is het denken. En door schrijven en kleuren gaan we... Je bent ook aan het handelen, wat zijn dan de kleine hersenen? Ja, schrijven en kleuren, je hebt een handeling nodig. Dus zo gaan die 3 hersenhelften in beweging komen. En komt er van alles naar boven. Het kleuren is ontladen. Dus je kan bijvoorbeeld een kleur nemen op verdriet en gewoon beginnen kleuren. En dan ga je voelen, na een volle bladzijde gekleurd hebben, ga je voelen van er is een hele brok uit. Ja? Je laat je ook gaan qua huilen of verdriet, je laat het er allemaal uit. En bij kwaadheid of andere emoties is dat net hetzelfde. Je kan ook eerst schrijven en daar een kleur op pakken, of dat kan je kiezen. Als we dat gedaan hebben, gaan we daar verdieping geven. Want emoties, zoals kwaadheid of verdriet, die zijn oppervlakkig. Daar kan je eigenlijk niets aan doen. Dat heeft benoeming nodig, dat heeft bewustwording nodig. En dat is stap 2, is de bewustwording. Is bewust worden van wat er in jou leeft. Die kwaadheid, die voel je meestal. Dat verdriet voel je meestal ook. Maar we zijn verdringers, hè. We zijn... wegstekers en dus meestal, we hebben niet geleerd om daar iets mee te doen. Als dat eruit komt, dan gaan we dat benoemen en het benoemen maakt het jouw eigen. Dan ga je benoemen om welk verdriet gaat het of om welke kwaadheid gaat het. En dan begint het interessant te worden. Zo groei je eigenlijk naar een inzicht, wat stap 3 is. En het inzicht, in ene zin gezegd, is eigenlijk hoe heb jij geleerd wat liefde is? En dat is eigenlijk iets heel moois, want als we geboren worden, zijn we 100% puur. Ja, we zijn gevoel. Maar we worden natuurlijk direct beïnvloed door allerlei factoren. Vooral ouders. Ja, vader, moeder. Maar broers, zussen, familie, het school, de crèche, de facteur, het maakt niet uit. Alles en iedereen die we tegenkomen, heeft een invloedsfactor. En wij werken voornamelijk, of de basis waaraan we werken, is altijd wel wat we geleerd hebben van vader en moeder. Want alles wat we leren, een kind van 0 tot 6 is een spons, neemt alles op. Van 0 tot 3 nog meer. En het begint heel vroeg om met de deur in huis te vallen. Stel dat mijn vader mijn moeder slaagt, want die was vroeger, maar stel dat dat zo is, dan leer jij dat dat liefde is. Voor dat kind is dat liefde.
Oei.
Want je gaat ervan uit dat dat liefde is. Onze hersenen nemen dat zo op. Ja? Word jij vernederd, word jij uitgesloten, word jij niet gezien, word jij niet gehoord. En zo is er een hele lijst lang. Dat is allemaal liefde. Dus zo leer jij, door waar te nemen en jouw ervaring, leer jij wat liefde is. En het is dat leerpakket, dat is een programma. Ja, dat zijn programma's, overtuigingen, patronen, dogma's, noem het maar op. En die komen op een harde schijf te staan. Bij ons is dat ook in, dat staat eigenlijk in je basischakra. Dus in je basis is het een harde schijf met het geheugen van jouw patronen. En we leven vanuit die basis. Dus als kind leer je van alles wat liefde is. Ook al is dat negatief. Want de meeste mensen gaan wel in weerstand soms, als we dat zeggen, van ja, dat is toch geen liefde. Ja? Want we weten wel, of we voelen soms in ons hart van ja, iemand in elkaar slagen is nu geen liefde. Hè? Nee, dat is waar. Maar als je dat zo geleerd hebt, is dat voor je hersenen wel zo. We gaan dat toepassen natuurlijk. Je groeit daarin en we leven vanuit de patronen of de liefde zoals dat we het geleerd hebben. En dat gaat ons belemmeren. Dat gaat ons tegenhouden. Dat gaat ervoor zorgen dat een relatie niet lukt. Enzovoort. Dus dat is heel emotioneel en psychisch geladen. En dat heeft ook daar invloed op. Dus dat inzicht, hoe dat jij geleerd hebt wat liefde is, is eigenlijk heel belangrijk.
En ik probeer het me ondertussen ook heel concreet voor te stellen hoe die script als methode verloopt. Je was begonnen met kleuren kiezen. In die derde stap wordt er dan ook nog steeds met kleuren gewerkt?
Hoe meer je kleurt, hoe sneller het proces gaat. Kleuren is loslaten. En op elke stap, ik ga heel concreet een voorbeeld geven. Ja, ik voel mij kwaad, ga een kleur pakken. Welke kleur dat is, is in principe nog niet echt belangrijk. Maar ik ga kleuren en ik laat mijn kwaadheid eruit. Ik wil dat benoemen en ik voel, ja, ik word altijd opzij gezet. Ja? Dan kan ik opschrijven, ik word opzij gezet. Daar pak ik een nieuwe kleur op. Door een nieuwe kleur te nemen, ga ik verdieping geven. Die kleur heeft ook weer zijn verhaal of zijn betekenis. Maar het gaat ook om die, ik word opzij gezet. Als ik daarop ga kleuren, dan kan ik in herinnering gaan van een gebeurtenis of meerdere keren en door wie dat ik allemaal opzij gezet word. Je gaat zien, als je dat doet, garantie dat je opzij gezet bent door je vader of je moeder. Dat die overtuiging is. Mm-hmm. Dus eigenlijk heb jij geleerd dat liefde is opzij gezet worden. En dat als dat een basis is van jouw pakket, dan word je natuurlijk opzij gezet. Door vriendinnen of door je lief of door mensen om jou heen. Omdat jij moet bewust worden gemaakt van dat patroon, want dat heb jij te veranderen. Ja? Dat is dan het zielenaspect of het karma-stuk is. Door welke lessen moet ik allemaal heen gaan?
Mm-hmm. En elke stap is een nieuwe kleur?
Je kleurt doorgaans. Je neemt een nieuwe kleur. Als je dan dat inzicht hebt, ik leer dat liefde is opzij gezet worden, ja, dan kan je daar een nieuwe kleur op pakken. Okay. En door dat dan, we gaan dat ook hardop herhalen. Mm-hmm. We werken met klank, met luid opspreken, want ja, dat zet iets in beweging. Ik zou nu iets kunnen denken, daar heeft niemand aan. Hè? Mm-hmm. Maar als ik het uitspreek, dan hoort iedereen het en zet je iets in beweging.
Okay.
Dan kan je ook nog handelen en dan creëren nog, dan zet het nog krachtiger neer natuurlijk. Hè? Dus het uitspreken, het luid op uitspreken is ook belangrijk. Heeft ook zijn functie, want we werken ook met klanken. Elke kleur heeft bijvoorbeeld zijn klank. En dat is gelinkt aan de endocrine klieren, dus het hormonensysteem. Dus het totaalpakket, het is onwaarschijnlijk of onbeschrijfelijk soms welke impact en invloed dat heeft en hoe snel die transformaties allemaal gaan, want je doet een holistische aanpak. Dus het heeft ook een werking op je fysieke lichaam, want alles hangt aan elkaar natuurlijk. Hè.
Maar ik zit ondertussen wel op het puntje van mijn stoel.
Ja.
We zaten bij stap 3.
Voor stap 4 ik ook.
Ja, ik zit echt te wachten op stap 4, Bart.
Ja, fantastisch. Stap 4 is vergeven. Dus we weten hoe dat we geleerd hebben wat liefde is. Dan bepalen we of beslissen we meestal ook van wie hebben we dat nu geleerd. Komt dat nu van moeder of van vader? Als we dat bepaald hebben, wat meestal niet zo moeilijk is, gaan we die persoon vergeven. Bijvoorbeeld, stel dat ik door mijn vader aan de kant ben gezet, ja, om dat voorbeeld verder te zetten, dan ga ik mijn vader vergeven, dan ga ik zeggen, papa, ik vergeef je dat je mij geleerd hebt dat liefde is aan de kant gezet worden. Ik ga hem niet vergeven dat hij mij aan de kant heeft gezet, maar wel dat hij mij dat geleerd heeft, want mm-hmm. we willen de veroordeling loslaten. Dat is een belangrijk aspect in de vergeving. Dus als er veroordeling is, kan je niet vergeven. Dat is de standaard. Ik vergeef het u, maar ik kan het nooit niet vergeten. Dan is er geen oprechte vergeving gebeurd natuurlijk. Hè? Ja. Dus vergeven maakt ook alles los. Door te vergeven maak je emoties los en wordt dat uitgetuft als het ware door het lichaam. Ga je dat echt loslaten. Dus die stap is een belangrijke transformatie. Dat is ook stap 4. Als je iets van chakras kent, dat is ook hartchakra. Mm-hmm. Het vergeven is hartchakra. En daar vindt de transformatie eigenlijk al plaats. Want als je iemand kan vergeven, dan verandert er iets. Ja. Want dan laat je de veroordeling los. Ja, het is de bedoeling dat we uit veroordeling gaan, dat we slachtoffer en dader loslaten en dat je helemaal bij jezelf komt in het neutrale en de ander eigenlijk helemaal loslaat. Dus gedurende dat proces, dat is ook de bewustwording. Je komt altijd terug naar hoe is het voor mij? Hoe leeft het in mij? Hoe is mijn communicatie naar mezelf? Want dat wil ik veranderen. Ik kan niet mijn vader veranderen. Ik kan niet andere mensen veranderen. Dus ik moet altijd aan mezelf werken. Dus de vergeving is belangrijk, dat je dat neutraal, zonder oordeel doet. Dus je vergeeft de eerste persoon van wie je het geleerd hebt. En dan volgt de zelfvergeving. Ja.
Dat is stap 5?
Nee, dat is nog altijd de vergeving, dat is nog altijd stap 4. Okay. Ja, belangrijk bij die vergeving, je neemt daar een kleur op en je herhaalt ook weer luid op die zin. En een vergeving doen we altijd 2 maal, doen we ook altijd bewust met oranje. Want dat is de vergevingskleur, dat heeft dan ook nog een bepaalde reden. En een krachtwerking. Dus de persoon vergeven en jezelf vergeven. En jezelf vergeven is in meerdere fasen. Ja, ik vergeef mezelf dat ik het geleerd heb. Ik vergeef mezelf ook dat ik zo lang heb toegepast. Dat ik geloofd heb dat liefde is opzij gezet worden. Als ik dat niet doe, dan blijf ik in mijn geklaag zitten of in mijn slachtofferschap van ik word altijd aan de kant gezet. Mm-hmm. En daar wil ik vanaf. Dus ik ga mezelf ook vergeven dat ik dat zo lang geloofd heb dat liefde is. Dat ik dat zo lang geleefd heb. Dat ik nooit niet de kracht had om daar verandering in te brengen. Dus dat zijn verschillende stapjes van die vergeving.
Dus die vierde stap is tweeledig. De ander en jezelf.
Ja, dat is nodig. Als je dat wetenschappelijk zou onderzoeken, lijkt misschien dat de zelfvergeving, denk ik, dat dat al goed is. Uh-huh. Maar voor het proces, is voor het helingproces tussen ouders en kind, is de vergeving naar die vader en moeder, vind ik, ook belangrijk. Want dat geeft herstel in de relatie. Zonder dat je terug op café moet gaan of elke week terug naar je ouders moet gaan, als dat niet het geval is. Maar voor jezelf is dat dan hersteld. Dus herstel brengen is belangrijk natuurlijk. Als die vergeving oprecht is, volgt de dankbaarheid. En dat is stap 5.
Stap 5, dankbaarheid.
Ja, dankbaarheid of dankbaar zijn. Mm-hmm. En dat ga je ook voelen. Als je die vergeving oprecht is en je doet die, dan voel je die dankbaarheid voor de deur staan. Dat is de deugd die ontstaat in de transformatie die je ondergaat door te vergeven. Want vergeven, ja, dat is een van de mooiste woorden die daarbij gepaard gaan, is gratie verlenen. Ja, en als je gratie kan verlenen aan iemand die jou iets heeft aangedaan, zogezegd, ja, dat is fantastisch. Dat is puur hartenergie, dat is puur liefde. Dan kom je in de liefdesvibe of in de dimensie van liefde terecht. En dan stroomt de vreugde binnen natuurlijk, hè. Dat is ook de ompoling van verdriet, is ook vreugde. Dat is eigenlijk dezelfde energie. Je kiest altijd zelf waarvoor dat je ervoor kiest, natuurlijk. Hè. In elk verdriet zit vreugde. Hè. Dus die dankbaarheid, die stap 5, die komt automatisch. En dan, dat is ongeveer hetzelfde patroon als de vergeving. Je gaat de persoon bedanken. Ja, ik ga mijn vader bedanken voor de les eigenlijk, om mij dat aan te reiken. En ik ga mezelf ook bedanken dat ik door die les ben gegaan. Ja, ik ga mezelf bedanken dat ik nu de kracht heb om het anders te doen. Dat voelde ook als je daar staat, dan krijg je een boost van oké, dit is het, ik ga het nu loslaten. En het gaat nooit nog een deel meer zijn van mijn leven. Ja. Mm-hmm. Het is mij niet meer van dienst, dus ik laat het los.
Het is ook de fysieke ervaring van dankbaarheid.
Ja, het is de fysieke ervaring, die vreugde toelaten. Het zijn allemaal wel processen of stukken waarvoor je moet voor kunnen kiezen natuurlijk. Hè? Want dat zijn dingen die we niet leren. Hè? We leren niet loslaten, we leren niet liefde ontvangen. We leren andere dingen eigenlijk. Dus je gaat daar wel door, maar dat gaat allemaal vlot. Hè? Je kan op een dag kan je 7 stappen doen op een bepaald thema. Dus die dankbaarheid is wel belangrijk om dan door te groeien naar stap 6, wat de affirmatie is. Een affirmatie is eigenlijk de letterlijke ompoling van uw ik leer dat liefde is, van die stap 3. Dus we gaan een affirmatie creëren met die negatieve input die dat we geleerd hebben. En wat wordt dan liefde voor jou? En die zin is, liefde is nu voor mij. In plaats van ik leer dat liefde is, wordt het liefde is nu voor mij. En dat kan afhankelijk van welk thema dat het is, dat er is gebruikt, ga je op zoek naar die tegenpool, wat niet makkelijk is. Dat is de taal van liefde en we kennen dat niet. Als ik nu aan jullie zou vragen, was het tegenovergestelde van opzij gezet worden?
Omarmd worden, omhelst worden?
Ja, omarmd worden vind ik al heel mooi. Ja.
Erbij horen?
Erbij horen, ja. Dus je krijgt al, hier zitten 2 mensen, we krijgen al 2 verschillende antwoorden. Het mag ook juist voelen voor jou. Ja, en dat is het leuke, de individualiteit. Want iedereen heeft zijn eigen beleving. Hè. Mm-hmm. Dat vind ik altijd fantastisch. Mijn affirmatie is altijd in ik-vorm. In het nu, in jouw geval, ik hoor erbij. En je ziet, die vader speelt al niet meer mee. Ja. Het is voor mezelf. Ik hoor erbij. Ik krijg al een beetje kippenvel als ik het zeg. Ik zou wel juichen en mijn arm gaat al omhoog. Dat zien jullie niet, maar dat hoort een beetje bij de affirmatie. Die wordt ook luidkeels gezegd. Niet roepen, maar wel, ik hoor erbij. Ja, echt power, gevoel dan de power. En dat geeft ook een verandering. En wat jij gezegd, ja, ik om Ik word omarmd, ik ga even zo. Ik word omarmd, maar dan ben je nog afhankelijk van de ander. Ja. Dus als je daar verdieping aan geeft, word ik omarm mezelf.
En ik realiseer me nu dat dat net een trauma is uit mijn jeugd, waar ik door mijn ouders nooit omarmd en geknuffeld geweest ben. Ik heb dat op hele late leeftijd ontdekt.
Ja, fantastisch.
Ik heb dat nooit gezien.
Dus dat wordt ik omarm mezelf.
Ja, ja.
Want anders blijven het verwachten van hun. Hè?
Het kan ook zonder wasco's, hè?
Het kan ook zonder wasco's.
Oké, en stap 7 dan tot slot?
Maar ik vind het wel boeiend wat je zegt. Het kan zonder wasco's, hè? Ik ben daar niet mee akkoord, maar ik vind het wel geweldig dat je het zegt. Want dat is, ik zal niet zeggen een probleem in de maatschappij, maar dat is wel een probleem waar iedereen die wij tegenkomen mee kampt. Ja, als je groot wordt, je hebt een verstand en je hebt gevoel. Ja, je verstand zit in je hoofd, je gevoel zit in je buik. Dat is je vrouwelijkheid en je verstand is je mannelijkheid. En wij leren realiseren. Wij leren wat bewust, ons bewust worden van alles. We hebben loyaliteit. We hebben, en vanuit die mind kunnen wij wel zeggen, valasse, ik weet het. Ik heb het geleerd. Ja? Ik moet mezelf meer omarmen. Maar als we er niet op sammen, en ik noem het even zo, dan blijven we met een gekwetst innerlijk kind zitten. En dat innerlijk kind zit nu net in dat gevoel. Dat innerlijk kind is nu net de ziel die jij bent. Als het kind gekwetst is, dat kan je niet wegdenken. Dat kan je niet wegredeneren. Dus door te sammen ga je dat innerlijk kind eigenlijk bevrijden van zijn emoties, waardoor dat vrij kan komen, een bevrijding krijgt, bestaansrecht krijgt, want daar gaat het eigenlijk om, dat je bestaansrecht krijgt en dan kan je uit alle vrijheid, in die vrijheid van dat bestaansrecht, kan je dan beginnen leven. Mm-hmm. En dan kom je bij je eigen verlangen, bij je eigen wil, bij wie je werkelijk bent, kom je dan uit.
Je bedoelde daarnet dat je die 7 stappen nodig hebt om dat gekwetste kind volledig te kunnen transformeren?
Ja.
Oké, dus de 7 stappen zijn echt wel belangrijk.
Ja, zeker. Okay. Mm-hmm. Ja. We zijn geneigd, als we het goed kennen, om tot stap 3 te gaan. We kleuren, we krijgen een inzicht en we denken mentaal, ah, ik heb het inzicht, het is klaar. En toch gaan we hervallen. Omdat we het niet doorgezet hebben. Ik vergelijk dat altijd met vuil. Je verzamelt je vuil, maar stel dat je dat nooit niet buiten zet, je vuilzakken, en ze komen die niet halen, ja, dan blijft er wel mee zitten. Hè?
Ja.
Stap 7 is dan de verbranding. De verbranding, dus eigenlijk alles wat we gekleurd, geschreven hebben, ja, dat zijn een aantal blaren, die gaan we verbranden.
Letterlijk?
Letterlijk verbranden, okay. Ja. In een vuurschaal, hè, buiten. Liefst buiten. Die gaan we letterlijk verbranden. De verbranding is dus een verbrandingsritueel. Ja, en het ritueel is de onthechting. Dat is de onthechting van wat er in jou leefde. Dus, want zo'n emoties die je opdoet, die hechten zich in jouw lichaam, die zetten zich vast. Als je die gaat wegsteken, zitten die nog meer vast. Ja? Die zetten zich voornamelijk in de darm. En dan leeft dat in jou. Ja? Dus dat moet onthecht, dat moet weg. Door te verbranden, de verbranding is een vermenigvuldigingsritueel. Alles wat negatief is, als je dat gaat verbranden, negatief maal negatief, dat is positief. Dus je creëert al de transformatie nog eens energetisch. Van al het negatieve. Je transformeert dat eigenlijk in een positieve energie. Het positieve wordt ook mee verbrand. Dat vinden mensen soms raar. Hè, waarom zou ik dat nu verbranden? Maar positief maal positief is natuurlijk nog positiever. Ja. Dus je vergroot het nieuwe. Ja, je zet dat ook in de wereld. Als je verbrandt, ja, je kan energetisch verspreiden. Dat gaat de lucht in en je verspreidt dat. Dus je kan dat ook via visualisatie dan bijvoorbeeld nog meer verspreiden en tegen iedereen zeggen, tegen heel de wereld kan je zeggen, Luc, ik omarm mezelf. Hè?
Absoluut. Ja?
En dat
absoluut.
Kan nieuw zijn, dat kan een nieuwe energie zijn die van alles in beweging zet in positieve richting natuurlijk. Hè?
Ja.
En vandaar dan de naam Script As, van het script van het opschrijven?
Ja, het script is niet echt van het opschrijven. Het script is, iedereen heeft zijn eigen script. En jouw script is alles wat er over jou geschreven staat. Dus alles wat je ooit meegemaakt hebt, staat geschreven. Ik weet niet of jullie ooit van Akasha gehoord hebben. Dat is een tijdslijn, de Akasha-chroniek. Dat is ook licht en licht is informatie. Dat is geheugen. Wij mensen bestaan eigenlijk uit geheugen. En wij teren op dat geheugen, ja, bewust of onbewust. Ik moet eigenlijk zeggen bewust en onbewust, want er zijn zoveel onbewuste processen in ons die ook afkomstig zijn van geheugen. Ieder heeft zijn eigen script en dat is jouw script en daar werk je aan. Dus je werkt aan jouw script, wat staat er allemaal geschreven. En als het dan negatieve patronen zijn, dan kan je gaan stellen van dat is mij niet meer van dienst, ik ga eraan werken. Hè. Dus script, waar je aan werkt, as is de zevende stap, dat is de verbranding, de onthechting. En dan heb je de transformatie doorstaan van script tot as. En de methode, het is een methode. Het is een weldoordachte manier van handelen. En iets wat je integreert in je leven, zoals tandenpoetsen. Ja, dat is ook een methode. En het is niet omdat je één keer je tanden gepoetst hebt, dat je de rest van je leven een witte lach hebt, om het zo te zeggen. Dus samen blijf je ook doen. Ja. We zijn mensen, we produceren emoties. Je kan niet, het is niet de bedoeling dat je geen emoties hebt, maar het is wel voor ons de tool om aan emoties te werken. Hoe ga ik ermee om? Zodanig dat ze geen negatieve invloed hebben op mijn welzijn, mijn gezondheid, mijn gedrag, op alles eigenlijk. Want alles wat er niet uitkomt, verandert in ziektebeelden, fysieke mankementen.
Je sprak daarnet over het wegwerken van patronen. Gaat het dan enkel over de conditioneringen die we in dit aardse bestaan hebben opgebouwd?
Ja, dat is misschien een heel apart verhaal, Luc. Maar nee, dat gaat ver, hè. We staan er niet bij stil. Dus je hebt eigenlijk zielerfelijkheid om daarmee te starten. Uitgaande dat de ziel verschillende levens heeft. Ja, voor mij is dat in ieder geval zo. Ik vergelijk dat altijd met een kind dat naar school gaat. Je gaat naar het eerste studiejaar, dan naar het tweede studiejaar, dan naar het derde studiejaar. En voor een ziel is dat hetzelfde, maar in levens. En dat is een evolutie en dat is een groei. Dat is een groei voor het kind en anderzijds de groei voor de ziel. Ja, de ziel moet evolueren en groeien. Dan is er ook aardse erfelijkheid. We erven toch wel tot in de zesde graad. Wat patronen zijn, en dat is ook dat onbewuste stuk waar ik er juist even over had. Stel dat mijn overgrootvader een negatief patroon in zich draagt. Ik kan dat erven. En dat kan zijn dat dat nog niet aan bod is gekomen, dat mij dat niet duidelijk is, dat ik me daar niet bewust van ben, maar dat het mij wel parten speelt, dat het mij wel belemmert. Dan zit er met iets wat u belemmert, wat je niet van weet dat het u belemmert.
Dus je kan een conditionering erven?
Ja.
Dat had ik nog nooit gehoord.
Ja, dat zijn de meest interessante eigenlijk. Want in principe, als we het over incarnatie hebben en over de ziel, je komt naar de aarde en je kiest je ouders. Ja, je kiest je ouders ook op basis van de patronen. Dus je hebt twee takken, vader en moeder. Ja, de tak van vader met zijn ouders en die hun ouders en zo zes generaties ver. Daar zou je zelfs één woord op kunnen plakken. Je zou wel kunnen kijken naar je eigen familie, Luc. Pak de familie van je vader en plak dan één woord op. Hoe gaan die mensen met elkaar om?
Ja, angstig.
Angstig, ja. Dus dat is al een serieuze... Ja, dat is een angstig patroon. Als je dan nog gaat analyseren bijvoorbeeld, of gaat benoemen welke soorten angst, dan kan het zijn dat er een hoop angsten zitten die in die familie dagelijkse kost zijn of zodanig geïntegreerd zijn dat dat een basis is van waaruit die leven. Mm-hmm. Ja. Dus jij gaat dat erven en jij gaat al vertrekken vanuit een basis van angst. Wat niet het meest simpel is natuurlijk. Hè. Je zou liever vertrekken vanuit de basis van liefde, denk ik dan. Dus, maar dat heb je geërfd en je bent je daar niet altijd bewust van. En toch speelt dat parten. Ja. En we erven ook emoties. Je kan kwaadheid... Stel je voor dat je alle kwaadheid van je familie bundelt en ergens in je lichaam opstapelt.
Oei.
Want dat zijn dingen die meest... Dat is ook loyaliteit. Dat is ook bij de keuze van de ouders hoort ook verantwoordelijkheid. Ja? Als we voor iets kiezen, zijn we verantwoordelijkheid voor die keuze. Moeten we verantwoordelijkheid opnemen voor die keuze. We willen allemaal dat onze ouders gelukkig zijn. We willen bijna allemaal het verdriet of het leed van onze ouders dragen. Dat is een verantwoordelijkheidsgevoel dat we meekrijgen. Wat soms nefast is. Want dan gaan we ons daarmee bezighouden. Dat wordt nodeloos karma, dus eigenlijk iets waar je eigenlijk niet moet mee bezighouden. Dat is nodeloos, ja, maar dat is wel een serieuze bagage. En je gaat je niet bezighouden met je eigen incarnatieopdracht, zal ik zeggen, met je eigen opdracht. Wat is mijn verantwoordelijkheid? Wat kom ik hier doen? Ik ga me bezighouden met... Nee, ik moet mijn moeder ontlasten van al haar verdriet. En heel die familie, die zitten allemaal in verdriet. Ik moet gaan dat dragen, want ik ben een wereldverbeteraar. Ja? Dat gaan misschien veel mensen erkennen, want dat zijn dingen die in ons leven. Dat komt ook uit geschiedenis. Ja? Geschiedenis is nog een bron van patronen, overtuigingen, dogma's. Godsdienst is een sterke bron, uiteraard. Maar geschiedenis, oorlog bijvoorbeeld, gemengd met godsdienst, dat wil je niet weten wat voor een lijst aan patronen dat daar uitkomt. Hè. Alleen godsdienst vind ik al boeiend. Het leven is een leidensweg. Hè.
Mag ik het even terugkoppelen naar de 7 stappen?
Zeker.
Als je spreekt over die patronen, over families heen en levens heen, dat krijg je toch niet met 1 keer de 7 stappen te bewandelen, krijg je opgelost. Dus ik vermoed dat die 7 stappen voor de meeste problemen werken, zeg maar, voor alle problemen, voor alle emoties, voor alle inzichten die je wil bekomen. Maar dit kan je toch, of dit moet je dan toch meer dan eens gebruiken.
Ja, ja, dat klopt, Luc. Zoals ik al zei, het is een methode. Hè?
Ja.
Zoals dat je tanden poetst, ga dat leren samen. Eén keer dat je dat kent, dan kan je dat toepassen in je leven. En dan ga je dat, als je aan jezelf werkt, als je aan zelfzorg wilt doen, of jezelf wilt herstellen van alles, en je gaat samen, dan ga je voelen dat je transformeert en stukken loslaat. Sommige stukken komen terug. Ik kan een voorbeeld geven van ik heb een patroon geërfd van mijn vader, wat betrekking heeft op communicatie. En dat is een heel moeilijke communicatie. Ik heb er al heel veel op gewerkt. Maar toch zijn er veel facetten die nog eens terugkomen, ondanks dat ik erop gewerkt heb. Dus, en dat wil eigenlijk zeggen dat we daar verdieping in nodig hebben. Verdieping zijnde, meestal starten we oppervlakkig. Als ik de schuld leg bij mijn vader, dan ben ik heel oppervlakkig. Als ik al bij mezelf kan kijken en plaatsen, dan geef ik het al wat verdieping. En mezelf is de interne communicatie tussen verstand en gevoel. Hoe ga ik met mezelf om? Als dat nog eens verdieping krijgt, dan gaan we eigenlijk bij kosmos en aarde. Mm-hmm. Ik ben verbonden met mijn lichtbron en met de kern van de aarde. Wat een verticale energie is eigenlijk die je creëert. Wat een stroming is die ook wel heel belangrijk is in onze opleiding. En in groei tot bewustwording of herstel is anders omgaan met energie.
Het lijkt erop dat deze methode voor mentale stukken heel gemakkelijk of heel duidelijk bruikbaar is. Maar kan dit ook op een holistische manier en naar fysieke toestanden getrokken worden?
Ja, zeker. Want ik wil even corrigeren. Ja, op mentale stukken, dat klopt. Maar de kracht is het emotionele. Dus de bevrijding van het emotionele is voor ons van essentieel belang om verandering te kunnen creëren. Ja, er zijn heel veel mentale therapieën die stoppen als de emoties eruit komen. Ja, daar beginnen wij eigenlijk. Dus het emotionele, het mentale, dat klopt. De patronen worden aangepast, maar het emotionele wordt bevrijd. Je kan gemakkelijk vanuit een fysiek probleem starten. Ja? Ik had nu het voorbeeld van, je bent kwaad, je schrijft kwaadheid op en je pakt een kleur op. Mm-hmm. Maar je kan ook op een fysiek probleem, ik heb een slecht werkende lever, ik zeg nu maar iets. Ik schrijf dat op of ik schrijf gewoon mijn lever, ik pak er een kleur op en ik begin. Ja? En dat is boeiend wat daaruit komt. Dus op alles kan je eigenlijk kleuren. En alles heeft ook psychologische overeenkomsten. Dus elke fysieke aandoening heeft een psychologische overeenkomst. Dus je kan altijd gaan kijken, wat wil dat nu eigenlijk zeggen? En dat geeft richting aan de oorzaak van waar dat het eigenlijk begonnen is. En dan werk je sowieso holistisch. Hè? Ik ben gestart in 1998 met een holistische praktijk. En voor mij kan het ook niet anders. Als iemand bij mij nieuw is, komt naar mij. Ik doe altijd een analyse. Wie ben jij en waar sta jij op dit moment op aarde? Hoe is dat energetisch? Hoe is dat fysiek? Hoe is dat emotioneel? En hoe is dat psychisch? Mm-hmm. En dan krijg ik een basisanalyse van hoe jij in dit veld van de aarde, hoe dat jij je bevindt of waar dat je staat. Of hoe is jouw bewustzijn enzovoort. En het een heeft altijd impact op het ander. Dus we gaan ook balans creëren tussen die 4 lichamen. Ja, dat energetisch lichaam, dat mentaal lichaam, dat emotielichaam en dat fysieke lichaam. Voor ons, of voor mij, is fysiek is altijd het laatste stadium. Daar komt alles tot uiting. Ja? Want het moet eruit. Hè? Mm-hmm. Alles wat je... Ik vind voeding, dat vind ik altijd een leuke voeding, fysieke voeding, je steekt dat in je mond, maar dat komt er ook terug uit natuurlijk. Verteerd, heeft allerlei processen ondergaan. Maar alles wat energetisch is, zou opnemen, is ook voeding. Dat moet ook verteerd worden. En dat moet er ook terug uit. Maar dat doen we niet. We houden dat bij. Door dat bij te houden, creëren we een proces in ons lichaam, want het moet eruit. En dat gaat eruit komen via ziektebeelden. Fysieke signalen. Eigenlijk is dat het enige waarnaar dat wij luisteren. Hè. Je moet al bijna een been breken om tot stilstand te komen. Hè. Dus we hebben soms letterlijke dingen nodig. We hebben een burn-out nodig om tot besef te komen dat we eigenlijk iets aan het doen zijn wat helemaal niet spoort met wie dat we zijn of wat we graag doen of we volgen ons hart niet. Punt. Mm-hmm. Ja? Maar dan moeten we wel een burn-out voor creëren, want anders blijven we gaan op dat verkeerde spoor. Dus dat fysieke is een heel belangrijk aspect, vind ik. Je kan vandaar vertrekken. Hè?
Bart, wat ik graag van jou ook nog had willen weten, is dit makkelijk aan te leren?
Ik vind van wel. Je kan het makkelijk aanleren. Dat is ook de bedoeling. Het is een do-it-yourself methode. Dus ook om de mensen onafhankelijk te maken. Je wordt niet afhankelijk van een arts of een persoon of een coach waar je altijd naartoe moet. Het is een do-it-yourself. Dus we leren de mensen de methode aan om het zelf toe te passen. Als je in therapie komt, krijg je ook huiswerk. Dus je gaat ook aan de slag moeten. Dus het is een methode waarmee dat je aan de slag moet. Hè? Mensen die niet aan de slag willen gaan, die hoeven zelfs niet te komen eigenlijk. Dus je moet wel zelf aan de slag. Het is een actieve do-it-yourself methode. Dus je leert het en zodanig dat je thuis met die methode aan de slag kan. Het vraagt misschien even tijd om die stappen door te hebben. Maar dat is toch vrij makkelijk te leren. Te schrijven en kleuren, hè, Luc?
Ja, maar zoveel meer. Hè. Het is kleuren, het is bewust worden, het is inzicht krijgen, het is vergeven, dankbaar zijn, affirmeren en tot slot dan nog loslaten in de vorm van as. Het klinkt allemaal heel simpel en ik heb het gevoel dat jij hier nog uren kan over doorgaan, maar ik stel voor dat we de mensen naar jou sturen. Rechtstreeks.
Ja, dat mag altijd.
Waar ben jij te vinden?
www.samcirkel.be. Samcirkel is de naam van de school en van mijn bedrijf. En daar vind je een rubriek, vind een coach. Daar sta ik zelf onder. En daar heb ik een overzicht over coaches in jouw buurt. Dus stel dat je de SAM of de Scriptwas-methodes wilt proberen, dan kan je daar gaan kijken waar in de buurt dat je dat kan gaan doen. Dan kan je eens gaan proeven. Hè. Daar kan je dat altijd wel leren. Je kan ook aan de slag met een werkboek. We hebben een werkboek. Er zijn twee boeken eigenlijk van de Scriptwas-methode. Die vind je in onze shop. Je kan er zelfs waskels kopen en de kleurenkaart. En met die drie kan je echt wel aan de slag met jezelf. En als er vragen komen, die mag men altijd stellen via dezelfde website naar mezelf of naar de info van Samcirkel.
Ik had alleen nog de vraag over de kleurenkaart. Daar had je bij het begin iets over verteld. En je zei net dat die ook in het pakket zit, dat mensen kunnen aanschaffen.
Ja.
Wat doet de kleurenkaart precies of wat is het voordeel daarvan?
Het voordeel van de kleurenkaart is dat daar de betekenis van de kleuren op staat. Ja?
Okay.
Ik geef een voorbeeld. Je neemt donkergroen en je gaat op de kleurenkaart kijken. Dan vind je daar twee kolommetjes, twee vakken. Het ene is angst, is het negatieve. Als je dat leest, dan ga je negatieve patronen ontdekken. Hmm. En het positieve is, ja, dat zijn allemaal positieve, dat is de liefde. De liefdeskant, daar vind je positieve patronen. Dus stel dat je moeilijk kan voelen, of je kleurt en je wil niet, je kan moeilijk voelen of je weet niet waar moet ik naartoe. Als je dan die kleurenkaart erbij neemt, krijg je altijd een indicatie in welke richting dat het gaat. Bij donkergroen is bijvoorbeeld ook, dat is oud verdriet, niet geliefd worden. Zo staan er een aantal dingen op en dan ga je wel, je gaat altijd wel geraakt worden door een van die dingen die erop staat. Dus dat is geeft een richtlijn, geeft richting en betekenis aan wat je aan het doen bent eigenlijk.
Het klinkt als een hele simpele methode, maar ik ga mij niet laten verleiden door het simpel te noemen, want ik denk dat je er heel, heel veel mee kan bereiken en uitfilteren en oplossen.
We zijn nu zo lang bezig, na die 33 jaar. Het is fantastisch. We zijn nog altijd versteld van wat er uitkomt. We zijn versteld elke dag van hoe juist die kleuren zijn, want dat is frappant, dat is onwaarschijnlijk hoe juist. Dat straalt de boenk op. En ook voor kinderen is het leuk. Die noemen het magische blokjes. En dat vind ik een van de meest terechte dingen. Het zijn magische blokjes die herstel en verandering brengen.
Ik ben heel blij dat ik jou in de studio mocht hebben hier. En ik wens heel veel mensen de weg naar jou toe, zodat zij heel veel zaken kunnen oplossen voor zichzelf. Ik ben ervan overtuigd dat jij een hele krachtige methode hebt gevonden.
Dank je wel, Luc.
Alsjeblieft.
Zeker en vast. Dank je wel, Bart.
Ja, en dank je wel, Else.
Wil je meer afleveringen van Samenzorg beluisteren? Abonneer je dan gratis bij je favoriete podcastplayer. Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van Samenzorg, kan je online inschrijven voor de nieuwsbrief op onze website samenzorg.nu. Daar kan je ook lid worden om ons te steunen en vind je alle info over onze zorgverleners, inloophuizen en geplande activiteiten.
Op het Samenzorg Verbindt kanaal op Telegram staan activiteiten van de leden van Samenzorg. Daar kan je ook als ervaringsdeskundige of zorgvrager je verhaal delen. Heb je vragen? Volg Samenzorg VZW op Facebook of Instagram. @samenzorg.nu. Vind je de podcast nuttig? Deel hem dan op je social media kanalen. Want hoe meer mensen er naar luisteren, hoe meer we kunnen verbinden, hoe meer we kunnen helpen. In een volgende aflevering praten we met Ilse Grace Scheers over persoonlijke groei, bewustzijn, klankresonantie en energetische healing.